God van de hemellegers, u voert de strijd voor mij.
God van de hemellegers,
u voert de strijd voor mij.
Amen. Ja, u mag even gaan zitten. Mooi om zo God te aanbidden. Wij gaan onze reis vervolgen met Jezus leven. Volgen in het ritme van de rabbi. En we zijn nu op de vierde zondag aangekomen in deze reis. En we zijn onderweg naar Pasen. En een centrale tekst in deze reis Jezus leven komt uit 1 Petrus 2 vers 21. Waar Petrus zegt, treed dus in de voetsporen van Christus. Treed in de voetsporen van Jezus. Dat is, zegt Petrus, onze roeping. En dat is Jezus volgen. Dat wij samen wandelen in de voetsporen van de Heer Jezus. En als ik deze woorden van Petrus hoor, dan moet ik altijd denken aan een moment, een aantal jaren geleden, dat ik was in de Schotse hooglanden met een groep mannen voor een karakterweekend van de Vierde Musketier. En het was een Arctische editie. Het was koud, er waren sneeuwbuien, er waren hagelbuien en het was allemaal erg intens. En het was op de vrijdag, na een lange barre tocht al overdag, dat ik om 6:30 s'avonds met 22 mannen stond aan het begin van een lange kloof. En we hoefden alleen nog maar die kloof door om bij het bivak te kunnen komen. Maar het werd echt een lange nacht. Het werd donker en die sneeuwstormen die bleven maar komen. We raakten het pad kwijt en er waren mannen die werden heel moe. Sommigen die struikelden, sommigen die gingen in de sneeuw zitten en die zeiden ik ga niet verder. En is niet handig. En het tempo ging echt omlaag. Op een gegeven moment kwamen we nog maar 700 meter per uur vooruit. En we waren al 7 uur lang bezig om door die kloof te komen. En het was inmiddels 2:30 s'nachts. En op een gegeven moment zeiden we tegen elkaar van ja, dit gaan we niet halen. We moeten nu een noodbivak opzetten. En op een gegeven moment dus wij een noodbivak opzetten. En dan lag ik dan in mijn tentje. En die storm die dende eroverheen. En ik lag ingesnoerd in mijn slaapzak. En ik maakte me zorgen. Ik kon de slaap niet vatten. Want ik maakte mij zorgen om Gerrit. Ja, Gerrit was een oudere man. Hij had het moeilijk gehad. En ik dacht van Gerrit, ja, die is natuurlijk gewoon zonder warme kop thee. Zonder droog shirt. Gewoon in zijn tent gaan liggen. Hij is niet eens in zijn slaapzak gaan liggen. Zo moe was hij. En ik zat er echt over in. Is Gerrit nog onder ons? Zou Gerrit nog leven? Ik zat er echt over in. Maar toen dacht ik van ja, dit zijn allemaal draaimolengedachten. Ik stop ze. Ik ga bidden. En ik ga erop vertrouwen dat zijn beide schoonzoons goed voor hem hebben gezorgd. Dus je kunt je voorstellen. De volgende morgen. Joh, ik was zo blij als een kind. Want op een gegeven moment ging het tentje open van Gerrit. En daar stond Gerrit. Ik heb niet zo vaak dat ik een oudere man spontaan om de nek wil vliegen. Maar daar op die ochtend dacht ik van, oh Gerrit leeft nog. In ieder geval, wij gingen door naar het slotbivak. Waar al die andere teams waren die wij niet hadden gehaald en bereikt die nacht ervoor. En de boodschap die we daar kregen was deze. Fijn dat jullie er zijn. We gaan nu terug naar de bewoonde wereld. En er is maar één route terug en dat is door die kloof. Kun je je voorstellen dat 22 man die zitten daar even te slikken. De hele nacht ben je bezig geweest om die kloof door te komen. Het eerste wat je hoort, we gaan terug door de kloof. Nou, ik liep daar voorop op de terugweg door die kloof. En ik dacht van ja, nog een keer die kloof. Hoe gaan we dit nu doen? Het is wel licht, het is overdag, maar dan nog. Maar toen zag ik voetstappen. En dat verbaasde mij. Dat ik dacht van wat doen die voetstappen hier nu? En urenlang volgde ik die voetstappen. En het waren voetstappen die precies leken te weten waar het pad lag, ondanks dat het pad verborgen was onder een dikke laag sneeuw. En die voetstappen die wezen mij gewoon de weg. En ik volgde urenlang die voetstappen en achter mij volgden honderden mannen. En via die voetstappen bereikten wij zonder problemen de bewoonde wereld en ons slotbivak. En 's avonds sprak ik Ruben, een van de mannen waarmee ik in die kloof had gezeten die nacht. En ik zei, Ruben, ik snap het niet. Ik zei, ik zag allemaal voetstappen, waar komen die toch vandaan? En toen vertelde Ruben mij,
Theo, toen ik vanmorgen in dat noodbivak mijn tentje openritste en ik kroop naar buiten, toen stond daar ineens een oude man. En dat vond ik vreemd. Het was hartstikke vroeg, ver van de bewoonde wereld en hij had niks bij zich. Geen rugzak, niks. En Ruben zegt, ja, dus ik vroeg die man, waar gaat u naartoe? En die man zegt, ik ga die kloof in. En Ruben zegt, is dat niet gevaarlijk dan? Nee hoor. En die man die was gegaan. En het bleken zijn voetstappen te zijn geweest waarin ik had gewandeld. En sommigen van jullie, die hebben engelen gezien. Iemand vertelde mij in de Stadsparkkerk nog, toen je aan het preken was, ik zag engelen links en rechts op het podium. Dat is mij nog nooit gebeurd. Ik heb nog nooit een engel gezien op die manier. Ik sta ervoor open. Lijkt me prachtig. Maar ik geloof wel dat ik die dag, ben ik met mijn hele hart van overtuigd, dat ik die dag fysiek heb gewandeld in de voetstappen van een engel. En toen ik ook nog later hoorde dat de naam van die kloof, de Larry Grill, betekent de rode kloof, toen moest ik denken van ja, dat is als de Rode Zee. God baant een weg door een zee van sneeuw en ik mocht wandelen in de voetstappen van een engel. En als ik deze woorden hoor van Petrus, treed dus in de voetsporen van Jezus, dan moet ik hier aan denken. Jezus, hij is ons voorgegaan. Hij weet de weg, ook als wij het niet zien. En hij heeft zijn voetstappen achtergelaten. En wij mogen wandelen in zijn voetsporen, ook in het vertrouwen. Zijn weg is de beste. En wat mij zo trof toen ik daar liep in die kloof, toen dacht ik, hé, ik loop hier alleen. Ik moet zelf mijn tas sjouwen. Ik moet zelf stappen zetten. Ik moet zelf in beweging komen. Ik heb mijn persoonlijke verantwoordelijkheid. Niemand gaat me hier door die kloof tillen. En tegelijkertijd loop ik hier samen met honderden mannen. Mannen die met elkaar praten, die harten delen, die elkaar ondersteunen. En ook dat is Jezus volgen. Als je volgt in zijn voetsporen, ja, dat doe je alleen. Je hebt een persoonlijke verantwoordelijkheid in het volgen van Jezus. En met name vind ik dat sterk tot uitdrukking komen in de doop. Niemand van ons kan voor een ander de beslissing nemen, jij moet je laten dopen. Dat is een beslissing waar heel sterk dat in tot uitdrukking komt. Het is een persoonlijke verantwoordelijkheid, jouw route met Jezus. En tegelijkertijd geeft Jezus ons en elkaar om samen te volgen in de voetsporen van Jezus. Het is een reis die je samen maakt. En de vraag waar ik vanmorgen bij stil wil staan met elkaar is, ja, maar hoe doe je dat dan? En hoe doe je dat dan? Hoe maak je dan die reis samen? En vorig jaar in de herfstvakantie hadden wij een retraite als leiders van de gemeente met de oudsten en de pastors en nog wat andere leiders om God te zoeken, te bidden voor de gemeente, voor elkaar, om koers te vinden voor de komende jaren. En daar hebben we die vraag ook aan elkaar gesteld van Jezus volgen, ja, je doet het samen, want je hebt diensten en je hebt kringen, maar praktisch en concreet. Hoe kunnen we dat vormgeven? En daar hebben we met elkaar afgesproken. Er zijn vier vragen waarin we het praktisch willen maken om elkaar te helpen in het volgen van Jezus. Vier vragen die wij elkaar ten allen tijden mogen willen stellen. En die vier vragen die wil ik vanmorgen introduceren. En ze komen in de loop van het seizoen terug. Ze zullen ook belanden in het nieuwe intro-kringmateriaal vanaf september. Maar vandaag al die vier vragen ter intro. En lieve kinderen, sommige van jullie hebben die kleurplaat al bijna af. Dat is helemaal super. Maar die vier vragen voor onderweg, die vind je ook op je papier. En echt wel. Ja. En dat eerste plaatje met die Bijbel, dat is de eerste vraag. Dat goudstuk is die tweede vraag. Die paal daar is de derde. En dat bordje help is de vierde. Ja, dus elke keer zal ik jullie even helpen attenderen waar we zitten ongeveer. En dan kun je op de achterkant de vragen gaan maken die erbij horen. Ja, en als ik het vergeet moet je gewoon even opstaan en mij even aan mijn jasje trekken. Ja? Dus vier vragen voor onderweg. Nou, wat is dan de eerste vraag? En voor de kinderen, daar hoort het plaatje bij met de Bijbel. De eerste vraag, hoe is het met je binnenkamer? Hoe is het met je binnenkamer? Want wij geloven dat een sterk en gezond geestelijk leven, persoonlijk en als gemeente, begint bij een bloeiende binnenkamer. En een aantal maanden geleden hebben we daar ook als gemeente al bij stilgestaan in een preek, omdat het zo belangrijk is. Hoe is het met je binnenkamer? En als wij dan samen treden in de voetsporen van de Heer Jezus, Dat we dan goed worden in die vraag. Dat als je Jezus aan het volgen bent, dat je dan opzij kijkt. En tegen je man zegt of tegen je vrouw. Tegen een vriend of vriendin. Tegen een broer of een zus uit de gemeente. Hey joh, vertel eens. Hoe is het met je binnenkamer? Lukt het nog een beetje in de hectiek en de drukte van het leven om de afzondering en de stilte te zoeken? Die persoonlijke tijd van gebed en ontmoeting met God. Hoe is het met je binnenkamer? Vertel eens. Lukt het nog een beetje om de schermpjes weg te doen? De telefoon uit? De kakofonie van geluid te negeren? Omdat je verlangt om de stem van de Vader heel diep te horen spreken in je hart. Vertel eens. Hoe is het met je binnenkamer? De eerste vraag die wij ten alle tijden mogen stellen. En misschien heb je het nodig om dat erbij te zeggen. Dat als jij samen Jezus aan het volgen bent, dat je zegt van, hé joh, ik heb een vraag en ik heb begrepen in deze gemeente, ja, dat is een vraag die je elkaar ten alle tijden mag willen stellen. Dus ja, ik ben maar vrijmoedig. Hoe is het met je binnenkamer? En dan omdat we weten van ja, een sterk en gezond geestelijk leven, dat begint bij een bloeiende binnenkamer. Omdat wij weten dat Jezus leven in jou uitgegoten wordt in de stilte. En omdat we daarmee ook letterlijk treden in de voetsporen van de Heer Jezus. Want dat treft mij zo. Als ik kijk naar het leven van de Heer Jezus in de evangelie. Hoezeer hij die binnenkamer koesterde. Jezus, hij nam zijn beslissingen in de binnenkamer. Dat treft me zo in Lucas 6, dat Jezus zich daar afzondert op de berg, een nacht lang om te bidden. En dan komt hij de berg af en dan kiest hij zijn discipelen uit. Jezus nam zijn beslissingen vanuit de binnenkamer. In Matthäus 14 treft mij het zo dat hij hoort van de dood van zijn vriend Johannes, onthoofd door Herodes. En dan zie je hem aan het einde van die dag, dan zie je hem de berg opgaan. De eenzaamheid zoekend. In de binnenkamer vond de Heer Jezus troost in verdriet. Het treft mij zo in Matthäus 26. Daar in de hof van Gethsemane, dat de Heer Jezus op de knieën is en worstelt met de Vader. En het was alleen vanuit de binnenkamer dat de Heer Jezus de beker van het lijden kon aanvaarden uit de handen van de Vader. Het was vanuit de binnenkamer dat hij kon komen tot overgave aan de wil van de Vader. Jezus, hij wandelde daarin. Hij koesterde die plek. En Jezus, ja, het was ook vanuit de binnenkamer dat hij op koers bleef in de drukte van het bestaan. Dat hij in de hectiek van het leven in het centrum van zijn roepen kon blijven vanuit de binnenkamer. En daar wil ik voor een moment even bij stilstaan in Markus 1. Want we zien daar dat de Heer Jezus een hele drukke dag heeft. En die dag die begon 's ochtends in de synagoge. Hij gaf daar onderricht aan de mensen. En in de synagoge was een man met een onreine geest. En die springt op en Jezus die zet de man vrij. En dan gaan ze vanuit de synagoge rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas. En de schoonmoeder van Petrus die is ziek. Ze heeft koorts en Jezus die pakt haar hand, raakt haar aan en geneest haar. En dan vanuit wat Jezus daar heeft gedaan, ja, dan wordt dat hele stadje enthousiast. En dan beginnen ze alle zieken en alle bezetenen bij Jezus te brengen. En dan lezen wij in vers 32. 'S avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. En hij genas vele zieken van allerlei kwalen en dreef veel demonen uit, maar stond niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was.'" Jezus die weet wat het is om druk te zijn. Een volle dag. En dan 's avonds laat, talloze mensen, de menigte, met al hun noden, met al hun ziekten, met al hun moeite, ze komen allemaal bij Jezus. Jezus had het hier ongelooflijk druk. En let dan op, en dat is schitterend, wat hij doet juist in de drukte. Vers 35. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Wanneer Jezus het extra druk had, nam hij extra tijd voor de binnenkamer. Maar let op wat er dan gebeurt. Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem vlug achterna. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: "Iedereen is naar u op zoek." Ken je dat? Heb je je eindelijk teruggetrokken om alleen te zijn? Tijd voor gebed en bezinning. Gewoon de ontmoeting met de Vader. Gaat de telefoon, wordt er op de deur geklopt. Ben je weer nodig? Iedereen is naar u op zoek. Dat gevoel. Jezus wist wat het was. En dan zegt hij, laten we ergens anders heen gaan. Naar de dorpen hier in de omtrek. Zodat ik ook daar het goede nieuws kan brengen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. Jezus had zijn roeping scherp. Jezus bleef in de hectiek en de drukte van het leven op koers vanuit die binnenkamer. Wat een prachtig voorbeeld. En onze roeping ligt hierin, dat wij mogen treden in de voetsporen van de Heer Jezus. En dat begint bij die binnenkamer. Dat wij tegen elkaar durven zeggen van, joh, hoe is het ermee? Hoe is het ermee met die ontmoeting met de Vader? Want daar vind je wijsheid voor beslissingen. Daar vind je troost in verdriet. Daar kun je komen tot overgave aan de wil van de Vader. En daar blijf je op koers in het centrum van je roeping. In de drukte van het leven. O, die binnenkamer. En ik geloof dat wij allemaal binnenkamermensen zijn. Wij weten dit. En we geloven erin. En we hebben het ook ervaren. Maar ik ken geen plek die meer onder druk staat in onze tijd, cultuur en generatie dan de binnenkamer. En daarom die vraag. Dat je vrijmoedig wordt. Dat wij goed worden in die vraag. Dat wij goed worden om het elkaar te vragen. Joh, je binnenkamer. Vertel eens. En dan zou je kunnen zeggen. Ja, joh, ik vind dat moeilijk. Ik worstel daarmee. Hoe geef ik daar vorm aan? En dat mag allemaal. Maar onthoud één ding. En dat mag je dan ook tegen elkaar zeggen. We zijn ervoor gemaakt. Adam en Eva, zij wandelden in de avondkoelte in de hof. Het wandelen met God. Dat was hun binnenkamer. Adam en Eva. Eva, hoe is het met je binnenkamer? En ook Adam, hoe is het met je binnenkamer? Een kort woord voor de mannen onder ons. Ik ken wel mannen die zeggen van, ja joh, die binnenkamer, dat is meer voor de Eva's onder ons. Het zingen en het bidden en de reflectie, dat is meer voor de Eva's onder ons. Ik ben meer van de actie en meer van het gaan. Maar daar in Genesis, Adam wandelde met God in de avondkoelte. Het is ook voor de Adams onder ons. En dan is het maar even worstelen om daar vorm aan te geven. Maar het is ongelooflijk mannelijk en stoer om alles wat je hebt en bent te geven in het zoeken van het aangezicht van de Heer. En Mozes was zo'n man. Ik bedoel, ze komen door de Rode Zee en God bevrijdt hen en Mozes schrijft een liedje. En Jozua was voortdurend te vinden op zijn knieën. David, hij tokkelde op zijn harp en maakte gedichten. Salomo, meer dan 1000 gedichten. Petrus, Paulus, al die mannen waren voortdurend aan het bidden. Het is voor de Adams onder ons. En daarom, Adam, neem het voortouw, neem het geestelijke voortouw. Ook in je relatie en je huwelijk en je gezin. Om je gezin mee te nemen in die binnenkamer. Hobbel er niet achteraan, maar ga staan en neem initiatief. En ik spreek wel eens mensen die zeggen van ja, en ook wel vrouwen die zeggen ja, ik zou zo graag willen dat mijn man daar wat meer vaart in bracht. En daar wat meer initiatief in nam. Adam, je binnenkamer, hoe is het ermee? En mannen, vraag het elkaar maar. En gebruik vandaar maar als excuus. Hey, broer, vriend, hoe is het met je binnenkamer? En help elkaar erbij. De eerste vraag. In het samenvolgen van de Heer Jezus. Hoe is het met je binnenkamer? De tweede vraag. En kinderen, opgelet, er komt de tweede vraag. Had je de eerste al af?
Ja.
Oh, mooi. Super. Die tweede, dat is die goudklomp. Ja? Dat is de tweede vraag. En er horen ook weer die vragen bij aan de achterkant. Ik wil anderen vertellen dat ze goud zijn. Wat is de tweede vraag die we elkaar ten alle tijden willen stellen? Mag ik je bemoedigen? De tweede vraag. En dat trof mij ook zo in die kloof, hè, met die 22 mannen. Tuurlijk, het was een barre tocht en een lange nacht. Maar wat mij zo trof, is het was een cultuur en een team vol bemoediging. Mannen die tegen elkaar zeiden, houd vol. Geef niet op. Ga door. Oh ja, het is zwaar en het is een lange nacht, maar ga door. En dat hebben wij nodig om het ook tegen elkaar te zeggen in dat volgen van de Heer Jezus. In het treden van die voetsporen. Als het even niet wil, als het even moeilijk is, dat je tegen elkaar zegt, dwaal niet af, blijf niet weg, blijf erbij, verdiep je in genade, houd vol, ga door. We zijn onderweg en alles komt goed en Jezus is erbij. En de volgende dag na die kloof, toen keken we terug op die nacht. En toen kwam er ook bemoediging. Mannen die tegen elkaar zeiden van, joh, ik heb leiderschap gezien bij jou. Iemand anders die zegt, ik heb de gave van bemoediging gezien bij jou. Iemand anders die zegt, joh, wat was jij sterk. Je kon wel 3 tassen dragen en er zijn voor anderen. Dat is iets wat ik in je leven zie. Je bent gemaakt om veel te dragen. En er op een bijzondere manier voor anderen te zijn. Volgens mij heeft God een bijzonder plan met je leven. Dat. En dat is de gemeente in een notendop. Dat we elkaar aansporen om vol te houden. Om door te gaan. Dat je visies spreekt in elkaars leven. En het is geweldig om te zeggen, wat heb je een mooi kapsel. En wat heb je een mooie trui. En wat heb je mooie ogen. Het is allemaal super. Maar weet je, de Heer Jezus die ging nog veel dieper in het spreken van waarheid en levens. In de levens van mensen. Nergens noemt hij Simon, Simon Drijfzand. Maar overal noemt hij hem Petrus de rots. Ver voordat hij een rots was, sprak Jezus het al in zijn leven. En Jezus die keek voorbij waar de mens was en hij zegt, joh, jij bent een rots, ik heb grote plannen met jou. En daar waar je iemand betrapt op een bijzondere gave, op iets wat God erin heeft gelegd, dat je het bekrachtigt, dat je erin spreekt, mag ik jou bemoedigen. En weet je, dan hoor ik wel eens mensen die zeggen, de Stadskerk, ja, dat is zo'n blije gemeente. Zo'n vreugdevolle gemeente. En dan zeg ik, amen. Dat is ook mooi. Want we kennen een vreugdevolle God. Maar een vreugdevolle gemeente zijn betekent niet dat hier geen ontmoediging is. Dat is wat anders. Ook zoals wij hier zitten, wij kennen ontmoediging. En sommigen hier vanmorgen, je bent ontmoedigd. En je zit daar. En je bent te neergedrukt. Maar dat je dan tegen elkaar mag zeggen, maar ontmoediging is niet het eindstation. Want de Heilige Geest woont in de gemeente. De Heilige Geest woont in het hart van iedere gelovige. En de Heilige Geest is de trooster, de pleitbezorger, de bemoediger. En dus is ontmoediging niet het eindstation. Want bemoediging is altijd heel dichtbij. En is het zo mijn gebed dat wij goed worden in deze vraag. Mag ik je bemoedigen? Mag het. En dat je dat kunt gebruiken om dan iemand op te bouwen met de woorden die je spreekt vanuit de geest. Een paar maanden geleden had ik zelf last van ontmoediging. En ik dacht, wat zal ik er eens mee doen? En ik dacht, weet je wat? Ik ga gewoon iemand bellen die bemoediging nodig heeft. En die ga ik eens even bemoedigen. Volgens mij zou dat goed zijn. Dus ik pak de telefoon. Ik wist dat iemand door een zware tijd ging. Dus ik bel op en ik zeg, hey, hoe is het? En die ander deelt dingen. En ik zei, mag ik je even bemoedigen? En ik ging gewoon even bemoedigen. En je voelde aan de andere kant dat het iets deed. Dat dat vreugde brengt. Dat dat mooi is. Maar ik voelde ook andersom dat het iets met mij deed. Ik voelde me ook veranderen. Ik voelde ook vreugde opkomen. En nu is dat geen trucje. Maar dat is iets bijzonders wat de geest geeft. Als de geest woont in je hart en je gaat erin staan en je begint te spreken. Ja, dan krijgt de geest ruimte. En dan komt daar vreugde. En dat is nu mijn tactiek geworden. Iedere keer als de duisternis denkt, ik ga die van de heuvel eens even ontmoedigen. Dan pak ik hem terug en dan zeg ik in Jezus naam, ik ga iemand bemoedigen. Dan leert hij het wel af. Amen. Zo is het. Maar dat wij goed worden in die vraag, mag ik je bemoedigen? Soms helpt zo'n vraag even het laatste zetje. En dat het de normaalste zaak van de wereld is. Om in elkaars leven te spreken. Door de kracht van de geest. Eerste vraag. In het samen volgen in de voetsporen van Jezus. Joh, hoe is het met je binnenkamer? De tweede vraag. In het samen volgen in de voetsporen van Jezus. Mag ik je bemoedigen? De derde vraag. Kids, zijn we er nog bij?
Ja.
Mooi. Het plaatje linksonder. Met die grote paal, met het fluitje. En dat leren en die fouten. Ja? Daar zijn we nu. En daar hoort aan de achterkant bij. Ik wil leren en anderen leren. Ja? Veel plezier. De derde vraag die wij elkaar ten alle tijde willen stellen en mogen stellen is deze. Mag ik in je leven spreken? mag ik in je leven spreken? Weet je, nu is daar zo'n tweede wet van de thermodynamica. En denk vooral niet dat ik daar verstand van heb. Maar het enige wat ik daarvan weet is, als je een gesloten systeem hebt, een gesloten systeem vervalt altijd tot chaos en wanorde, tenzij er energie en input komt van buitenaf. Dat is ook het enige wat ik weet. Sommigen van jullie weten daar veel meer van, maar ik heb begrepen dat dit klopt. Dus een gesloten systeem vervalt tot chaos en wanorde, tenzij er input is van buitenaf. Ik heb me dat zo voorgesteld bij ons thuis. Stel nou, je hebt een weekend en we laten Harmke en ik even, dat doen we niet trouwens, maar onze vier kinderen een weekend alleen thuis. Van vrijdag tot zondagmiddag. Dan heb ik zo een vermoeden hoe wij zondagmiddag thuiskomen en wat we daar aantreffen. Iets van het gevolg van de tweede wet van de thermodynamica. Maar als wij, Harmke en ik, thuis zijn, na zo'n weekend, en we geven wat input van buitenaf en wat energie en we sturen en begeleiden onze kinderen een beetje, dan geloof ik dat op zondagmiddag er orde is en vreugde, alles netjes. Meestal. Misschien vanmiddag. Maar dat is het hele idee. Ook als gelovigen, in het samenvolgen van de Heer Jezus, dat je niet een eilandje bent op zich, een gesloten systeem, daar zijn we helemaal niet voor bedoeld en gemaakt. Nee, de Bijbel die barst van het woordje elkaar. We zijn bedoeld om in elkaars leven te spreken. En dat we benaderbaar zijn, aanspreekbaar zijn, dat we toegankelijk zijn. Dat we zeggen van, hé, kom maar, spreek maar in mijn leven. En dat we van de andere kant zeggen, ja, vanuit liefde, bewogenheid, vertrouwen, vanuit een ik ben voor je, neem ik de vrijmoedigheid om in je leven te spreken. En weer even in die kloof, hè, met zo'n man daar, die oudere man, die liep daar met die tas en liep te puffen en te steunen en te hijgen. En het was gewoon zwaar en je kon het zien. En toen zei ik van, joh, heb je hulp nodig? Nee hoor, het gaat prima. Ja. Nou, zo'n teamgenoten. Joh, moeten we even wat van je overnemen? Die kloof is best lang. En volgens mij ben je moe. Nee, het gaat allemaal prima. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, dit gaat helemaal niet prima. En daar moet iets gebeuren. En ik zei, joh, broer. Ik merk gewoon dat je het moeilijk vindt om toe te geven dat het zwaar is. Waarom is het zo moeilijk om hulp te accepteren? Waarom is het zo moeilijk om te zeggen van, joh, ik zet mijn tas op de grond, ik haal mijn spullen eruit, ik verdeel de boel en dan kunnen we als team gewoon meters maken. Waarom is het zo moeilijk? Hij vond het niet zo leuk dat ik dat zei. Maar ik was heel vriendelijk, maar ook wel heel duidelijk. En later kwam hij daarop terug en hij zei, Theo, dat moment dat je gewoon even in mijn leven sprak, het heeft dingen in gang gezet. En ik heb er mijn voordeel mee gedaan. En afgelopen najaar op het pastorretreat hebben wij ook als pastors een paar uur de tijd genomen om in elkaars leven te spreken. In elkaars houding, in elkaars woorden, in elkaars beslissingen. En het verbindt. En het bouwt. En je wordt er samen mooier van en sterker van. En ik weet nog een moment, vorig jaar november, toen kwam ik na twee diensten het podium af. En ik was me toch een potje moe. En er stond daar Hans en Joost, die stonden daar. En ik zei tegen die beide mannen, ik zei, joh, ik ben me toch een potje moe. En Hans en Joost, die keken me aan. En dan met zo'n blik dat je denkt, van, ja, hier kom ik dus niet meer weg. En dan was het zo, en meneer Van de Heuvel, wat ga je daarmee doen? Dat is ook opletten dan. Als je niet meer Theo bent, maar je heet meneer Van de Heuvel, dan weet je dat het menens is. Dus ik stel voor, zullen we maar gaan bidden? Weet je, dat kan altijd nog. Maar ze hebben toen in mijn leven gesproken. En ook ik heb daar toen mijn voordeel mee gedaan. Ik dacht, wat is dat goed? Als je weet, anderen zijn voor mij, om dan te ontvangen. En dan, als wij dan samen volgen in de voetsporen van de Heer Jezus. Dat je ook af en toe opzij kijkt en zegt, hé, geliefde broer, geliefde zus. Dit is wat ik zie als ik kijk naar je huwelijk. Dit is wat ik zie als ik kijk naar hoe je als vader met je kinderen omgaat. Hoe je als moeder reageert op dingen. Dit is wat ik zie gebeuren. Of ik zie je al maanden niet meer op kring. Al maanden niet meer in de kerk. Wat gebeurt er allemaal in je leven? Joh, wat speelt er eigenlijk? Dat je de vrijmoedigheid voelt. En misschien zeg je wel, ja, maar waarom hebben we dan zo'n vraag nodig? Mag ik in je leven spreken? Nou, omdat het niet zo makkelijk is. Omdat wij aarzelen. Want we willen toch vooral niet bemoeizuchtig overkomen. Nou, dat klopt. Bemoeizucht hebben we niet nodig. Maar liefdevolle, warme en bewogen betrokkenheid op elkaars leven, absoluut wel. En daarom, hoe geven we dat nou vorm? Concreet, samen Jezus volgen in deze gemeente. Dat we goed worden in dat zinnetje. In al zijn ontspanning mag ik in je leven spreken. De eerste vraag die we elkaar altijd mogen willen stellen. Hoe is het met je binnenkamer? De tweede, mag ik je bemoedigen? De derde, mag ik in je leven spreken? En dan de laatste. Hallo kinderen, waar zitten jullie? Even zwaaien. Roep maar even hoi. Mooi, super. Daarvan, misschien zijn jullie in slaap gevallen, maar dat is niet gebeurd. Hey, de vierde vraag, rechts onderaan. Dat mooie kopje met dat bordje help. Daar zijn we nu. Ja? En wat erbij hoort, aan de achterkant, ook rechtsonder. Ik wil me laten helpen. En die twee vragen. Ja? Veel plezier. En die vierde vraag die wij elkaar ten alle tijden willen stellen, is deze. Mag ik bij je aankloppen? Mag ik bij je aankloppen, dat we daar goed in worden? Die man die zo met zijn tas aan het rommelen was, hè? Wat was er gebeurd als hij had gezegd, hallo team. En hij zet zijn tas op de grond. Mag ik even bij jullie aankloppen? Het is toch wel een beetje zwaar, deze tocht op mijn leeftijd, met zo'n zware tas. Willen jullie mij helpen en een paar dingen overnemen? Wat denk je dat die mannen om hem heen hadden gedaan? Die hadden zich fantastisch gevoeld. Super. Tuurlijk man, wil ik helpen. Dat was allemaal goed gekomen. Maar hij deed het niet. Soms is dat zo'n moeilijk zinnetje. Mag ik bij je aankloppen? En ik weet het zelf ook. Afgelopen zomer verhuisd. Het behang moest van de muren. Nou, dat duurde eindeloos. En we liepen helemaal vast in de planning. Alles al geprobeerd om het sneller te laten gebeuren, maar dat werkte niet. En einde van de woensdag en de stucadoor die zou vrijdag komen. Toen dacht ik van, ik heb nu een optie. Of ik ga de hele nacht doorkrabben, misschien dat ik het dan nog haal. Of ik ga even zitten. En ik ga even nadenken, bij wie kan ik aankloppen? Appjes sturen, belletjes doen. Jo, ik heb mij verslikt in de planning. Mag ik even bij je aankloppen, anders komt het hier niet goed. En dat heb ik gedaan. En er waren allemaal kerels die wilden helpen. En we hebben het gehaald en het was super. Dus ik dacht van, nou, dat eenvoudige zinnetje heb ik dan toch maar weer mooi geleerd. En toen even later had ik een keer een gesprek met Joost. Hoe is het? Ik zei, nou jongen, vorige week heb ik me verslikt in die betontegels in de tuin. 36 kilo per stuk. Man, ik was helemaal stuk. Waarom heb je me niet even gebeld? Ik dacht, oh ja, mag ik bij je aankloppen? Blijkbaar vergeten we dat zinnetje toch weer heel snel. Mag ik bij je aankloppen? Maar wat hebben we dat zinnetje toch nodig? Dat gewoon kan en mag in deze gemeente. En het is één ding om het zinnetje te zeggen als het eventjes niet lukt met je behang. Het is iets anders om het te zeggen als het even niet lukt met je stenen. Maar het is nog weer iets anders als je het moet zeggen op andere gebieden van je leven. Bijvoorbeeld in je huwelijk. Dat je zegt, joh, mag ik even bij je aankloppen? Want wij worstelen in ons huwelijk. Ook zo'n kaartje. Ons huwelijk staat op springen in de voorbeden. Raak me dan zo. En dan weet ik niet over wie dit gaat, maar dan denk ik van, oh, hoe lang zou het al zo zijn? Dat zinnetje, dat je daar goed in wordt, ook vanuit je huwelijk. Want wij zijn vaak meer van, ja, we moeten toch niet de vuile was buiten hangen. En ondertussen, achter onze voordeuren, zijn we maar aan het knokken in de hoop dat het op een dag beter wordt. En vaak als dingen stuk gaan, dan speelt het al jaren en niemand wist het. En dat we toch goed worden in dat zinnetje. Mag ik even bij je aankloppen? Zoals die man daar. Zet die tas toch neer, joh, en vraag hulp, want het is te zwaar voor je. Mag ik bij je aankloppen? Op allerlei gebieden van het leven dat je zegt, terwijl je Jezus aan het volgen bent, kijk opzij en zeg, joh, mag ik even bij je aankloppen? Ik sta op een kruispunt in mijn leven. En ik heb wijsheid nodig. Wil je even met me sparren? Of, joh, ik heb echt moeite om het hart van mijn kinderen te bereiken. Ik worstel in de opvoeding. Wil je hem even helpen? Kunnen we het erover hebben? Of dat je zegt van, ja joh, die binnenkamer en dan hebben ze het er weer over. Maar ik weet echt niet hoe ik dat vorm moet geven. Dan ben ik misschien wel een Adam, maar ik weet het echt niet. En dat je zegt van, oké joh, mag ik even bij je aankloppen? Hoe doe jij dat? Hoe ga jij ermee om? Zullen we het anders samen vorm gaan geven? Dat we goed worden in dat zinnetje. En daar wint iedereen bij. Petrus zegt, Jezus volg. Dat betekent samen treden in de voetsporen van de Heer Jezus. En hoe geven we dat nou praktisch vorm in deze gemeente? Vier vragen voor onderweg die daarin kunnen helpen. Die ook gewoon terug gaan komen komend seizoen. In het intro kringmateriaal straks. En de eerste is, hoe is het met je binnenkamer. De tweede, mag ik je bemoedigen? De derde, dat je een keer in die wandeling opzij kijkt en zegt, joh, ik heb dingen gezien, dingen vallen mij op, mag ik in je leven spreken? Of dat je zegt, hey, mag ik bij je aankloppen? En dat zijn geen vier vragen die zomaar poef uit de lucht komen vallen, leuk gevonden. Nee, ze passen en vloeien voort uit onze kernwaarden, afhankelijkheid. Het heeft alles te maken met het wandelen vanuit de verwachting dat God je wilt geven. Alles wat je nodig hebt om Jezus te volgen. Vanuit die tweede kernwaarde, vreugdevol. Mag ik je bemoedigen? Oh, daar ontstaat vreugde. Die derde kernwaarde, bewogen. Heeft niks te maken met bemoeizucht, maar alles met liefdevolle bewogen betrokkenheid op elkaar. Mag ik in je leven spreken? En dat laatste, gedreven. Die vierde kernwaarde, gedreven. En dat je zegt, joh, mag ik bij je aankloppen? Want ik wil wel. Ik wil wel mooier en ik wil wel beter. Maar het lukt even niet. Maar ik ben gedreven door de liefde van Christus om te bouwen. En daarom mag ik bij je aankloppen. Vier vragen voor onderweg. En wat ik nu mooi zou vinden, is om je te vragen om even voor een moment daarbij stil te staan. Hé, welk van deze vier vragen hebben op dit moment in mijn leven aandacht nodig? Welke zou nu de meeste prioriteit moeten hebben in mijn leven? Welke vraag heb ik het meeste laten liggen? En misschien is dat voor jou die binnenkamer. En dat je zegt vanuit vandaag maak ik de keuze om deze week daarover na te denken. Daarover te praten. Thuis of met een vriend of vriendin. Om daar niet voorbij te leven. Maar om te zeggen, vandaag. Niet morgen, nee, vandaag. Hier moet ik iets mee. Dit was een woord voor mij. Of misschien is het voor jou, mag ik je bemoedigen? Misschien is het in je gezin nodig dat je als vader of moeder bemoedigend gaat spreken in de levens van je kinderen. Het is al heel lang stil geweest. Misschien op je werkvloer. Misschien straks bij de koffie. Een broer of zus bemoedigen van je weet, die heeft het nodig. Mag ik in je leven spreken? Misschien heb je al lang dingen gezien. En zeg je van, oh, vanuit liefde. Ja, ik moet er nu echt het woord bij de daad gaan voegen. Of misschien is het voor jou nodig dat je zegt, ik wil aankloppen. Want er spelen dingen in mijn leven en ik doe het allemaal zelf. Er spelen dingen in mijn huwelijk en ik doe het allemaal zelf. Deze week, ik ga aankloppen. Welk van de vier voor jou vandaag? Ik wil zo afsluiten met gebed en dit gewoon aan de Heer Jezus geven. En zeggen, Heer Jezus, wij zijn een gemeente. Wij volgen u samen en maak ons goed in deze vragen. En daarna gaan we God aanbidden. Is een gelegenheid om ook voor je te laten bidden. En neem dan ook de vrijmoedigheid om erheen te gaan. Om te zeggen, ik heb moed nodig. Of meer honger voor die binnenkamer. Vrijmoedigheid om te spreken in andermans leven. Maar misschien ook wel, ik ga erheen, want ik klop nu aan bij de bidders straks. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan en sluiten we samen af met gebed. Ja, Vader in de hemel. Hier zijn we dan als uw gemeente. En we zijn van u. Heer Jezus, u bent onze leidsman. U bent onze Mozes en u heeft ons geleid uit Egypte. U brengt ons en leidt ons door die woestijn. U bent onze Jozua en u wilt ons leiden die rust in. U bent onze leidsman. U bent eigenaar en hoofd van de gemeente en wij zijn van u. En we willen volgen in uw voetsporen, Heer Jezus. Door de sneeuw, daar wij het pad niet zien, in het vertrouwen dat u het wel ziet. En dat wij mogen volgen in de voetsporen die u heeft neergezet. Want u gaat ons thuis brengen, want uw voetsporen leiden naar de Vader, altijd. En daar danken we u voor, dat dat zoveel ontspanning geeft, dat we onze blik op u gericht mogen houden, Jezus. En dank u wel dat we het samen mogen doen. Heere, u riep uw leerlingen samen. De gemeente is uw verlangen, uw idee, uw plan. U geeft ons aan elkaar. En Vader, zo leggen we ook het komende seizoen opnieuw in uw handen neer. Heer, als we als gemeente ook goed willen worden in het praktisch maken van wat het betekent om u samen te volgen. Heer, en dan bidden we echt om uw zegen over die vraag van die binnenkamer. Hoe is het met die binnenkamer? En wij zegenen op dit moment ook de binnenkamertjes van al onze kinderen. Dat zelfs kleine Samuelletjes ook vanaf het prilste begin, ja, uw stem mogen verstaan. Uw stem mogen opvangen. Zegen ons als vaders en moeders om dat thuis te doen in het gezin, dat we daarin voorop gaan. Zegen ons als mannen om het geestelijke voortouw te nemen. En nergens erachteraan te hobbelen, maar voorop te gaan. Zegen ons in onze vriendschappen. Zegen ons als gemeente, als broers en zussen onderling, om in alle vrijmoedigheid elkaar te helpen om dat vorm te geven. Die afzondering en die stilte met u. Vader, stel ons in staat om vanuit de kracht van de geest ook woorden van leven te spreken. Zoals u dat deed, Heere Jezus. Help ons dat die vraag, mag ik jou bemoedigen, zal bloeien in deze gemeente. En ik wil je ook zegenen als jij, ja, weet van ik moet mensen gaan bemoedigen. Dat je in alle vrijmoedigheid dat zal doen. Vanuit vandaag. Heer Jezus Christus, maak ons goed in die derde vraag. Geef ons de vrijmoedigheid en de bewogenheid om te spreken in elkaars leven. Help ons om ons leven ook toegankelijk te maken. Ons hart ook open te zetten. Om dat te doen. En zegen ons zo, Heer, daar waar wij het nodig hebben om aan te kloppen. Want Heer, het leven is niet makkelijk. U te volgen is een uitdaging. En dat gaat niet vanzelf. Ja, u geeft wat wij nodig hebben, maar wij moeten onszelf er ook in geven. En daarom bid ik voor iedereen hier. Als je weet, ja, ik moet aankloppen. Ik loop vast. Dan wel persoonlijk. Dan wel op mijn werk. Dan wel in mijn huwelijk. Ik red het even niet. Die tas is te zwaar en de tocht te lang. Dat je de moed zult vinden om na vandaag, na dit woord, ook aan te gaan kloppen. Bij een vriend of vriendin. Of daar waar nodig. En Heere Jezus, we zijn van u. Neem ons mee onderweg. Achter u aan. Tot zegen voor elkaar. Maar ook tot zegen voor deze stad. En ik geloof ook met heel mijn hart dat u ons ook roept voor dit land. In de naam van Jezus. Amen.